Samen Prediker hoofdstuk 9 opslaan. Prediker hoofdstuk 9. En ik zou graag met u lezen vanmorgen vanaf 9 vers 13 tot het einde van het 10e hoofdstuk. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en voor mij was ze groot. Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning trok er tegenop en omsingelde die. Hij bouwde er grote belegeringswerken. Daar trof men een arme, wijze man aan, en hij redde de stad door zijn wijsheid. En toch gedacht geen mens die arme man. Toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid van de arme veracht wordt en zijn woorden door niemand gehoord worden. De woorden van de wijze in rust aan hoort, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar een overtreder bederft veel goeds. Zoals vliegen des doods stinken en de olie van de parfumbereider geur afgeeft, zo weegt een weinig dwaasheid meer door dan wijsheid en eer. Het hart van een wijze neigt hem naar rechts, maar het hart van een dwaas naar de linkerzijde. Ook wanneer de dwaas op de weg loopt, mist hij verstand. Hij zegt tegen iedereen dat hij een dwaas is. Indien de toorn van een koning tegen u opkomt, verlaat dan uw plaats niet, want kalmte voorkomt grote misdaden. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, een soort dwaling die van de machthebber afkomstig is. Dwazen werden op hoge ereposten geplaatst, maar aanzienlijke en rijke zaten op lage posten. Ik heb slaven te paard gezien en vorsten die te voet gingen als slaven. Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Wie een gat slaat in de muur, een slang zal hem bijten. Wie stenen lostrekt, zal daardoor bezeerd worden. Wie hout klooft, zal daardoor gevaar lopen. Als het ijzer bot wordt en iemand slijpt de snede niet, dan moet hij meer kracht zetten. Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Als de slang voor de bezwering bijt, heeft de meester bezweerder geen nut. De woorden uit de mond van de wijze winnen hem gunst, maar de lippen van een dwaas verslindt hem zelf. Het begin van de woorden uit zijn mond is dwaasheid en het laatste uit zijn mond bozaardige zotternij. De dwaas gebruikt veel woorden, maar de mens weet niet wat er gebeuren zal, wat er na hem zal gebeuren, wie zal het hem bekendmaken? Het zwoegen van de dwazen maakt hen moe, omdat ze niet weten hoe zij naar de stad moeten gaan. Wee uw land als uw koning een kind is, als uw vorsten 's morgens maaltijd houden. Gelukkig bent u land als uw koning een zoon van edelen is en uw vorsten op de juiste tijd maaltijd houden, tot versterking en niet om zich te bedrinken. Door grote luiheid zakt het gebinte ineen, door slapheid van handen gaat het huis lekken. Maar richt maaltijden aan om te lachen, wijn verblijdt de levenden en het geld verantwoordt alles. Vervloek zelfs in uw gedachten een koning niet en vervloek een rijke niet in uw slaapkamer, want de vogels in de lucht zouden het geluid mee kunnen voeren. Wat vleugels bezit, zou het woord bekend kunnen maken. Zoals u merkt, vrienden, heeft de overdenking van deze morgen betrekking op een levig stukje, waardoor het onderlinge verband tussen de verschillende wijsheidsgezegden niet in 1, 2, 3 duidelijk is. En in ons geval wordt het volgen van predikers en gedachten niet bevorderd door de bedenkelijke kwaliteit van onze Nederlandstalige weergaves. Op zijn minst zouden hier toch wel een heel aantal voetnoten op hun plaats zijn. Maar je treft die, spijtig genoeg, maar de betere commentaren aan. Wat dan natuurlijk resulteert in het nodige sleutelwerk in mijn Validiaanse vertaling, zoals je gemerkt hebt. Maar je zult wellicht gemerkt hebben, vrienden, dat deze collectie spreuken rond bekende thema's draait. Wijsheid versus dwaasheid. En dan vooral wat de tong het spreken betreft. Ja, wijsheid, vrienden, komt tot uiting in hoe dat we dit kleine lid van ons lichaam gebruiken. De tong kan tot zegen zijn, maar ze kan ook enorme schade berokkenen. Als iemand niet in zijn woorden struikelt, zegt Jacobus, is hij een volmaakt man. Vandaar, broeder en zuster, dat spreken in de wijsheidsboeken een steeds terugkerend onderwerp is. In het spreukenboek bijvoorbeeld gaat er zelfs geen hoofdstuk voorbij zonder dat er over de lippen, de tong en de mond gesproken wordt. In de 31 hoofdstukken wordt er ongeveer 100 maal de aandacht op gevestigd. Ik denk dat dat al genoeg zegt. En als derde thema is er hier het thema van overheid en bestuur. Dat we trouwens ook al uitvoerig over nagedacht hebben in hoofdstuk 8. En het is de dwaze en bozaardige machthebber die hier illustratief is in dit gedeelte hoe dat de gemiddelde dwaas in zijn doen en laten herkend kan worden. Nu hopelijk voor ons kijken we niet in de spiegel van morgen en zijn er niet al te veel punten van herkenning. Maar om de brug te slaan met onze vorige overdenking, althans toch met de tekst, de verzen zelf, daar hebben we weinig bij stilgestaan de vorige maal, maar ik geloof dat er wel een duidelijk verband is tussen 9 vers 12 en wat dan volgt tot aan 10 vers 1. In vers 12 vinden we, want de mens weet ook zijn tijd niet, evenmin als de vissen die in een bozaardig net worden gevangen en als de vogels die gevangen worden met een strik. Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik verstrikt wanneer dat hun plotseling overvalt. En dan lees je in vers 14, er was een kleine stad met weinig mensen erin, een groot koning trok er tegen op en omsingelde die, hij bouwde er grote belegeringswerking. Valt niet op, maar zoals vissen en vogels verstrikt kunnen raken in een net, zo kunnen de mensen in een kleine stad op een kwaad ogenblik belaagd worden door een groot koning die een groot vangnet rond een stad legt, door rondom een grote aarden wal op te werpen. Ik zeg het bewust zo, omdat in de grondtekst woordje voor belegeringswerken in vers 14 hetzelfde woordje is als de strik of het net waarin vogels gevangen worden. Het gaat hier dus om een stad die als een vogel in een net gevangen zit. Vers 13 wil ik even hernemen. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en voor mij was zij groot. Er was een kleine stad met weinig mensen erin. Een groot koning trok er tegenop en omsingelde die. Hij bouwde er grote belegeringswerken. Daar trof men een arme, wijze man aan en hij redde de stad door zijn wijsheid. Zoals Prediker al aangaf in vers 12, zijn het niet altijd de helden die de strijd winnen. Hier is het de wijsheid die zegeviert. En als tegenhanger van de grote koning in dit verhaal, wordt er in die kleine stad een kleine man aangetroffen. Een arme man, van wie men zowel fysiek als intellectueel geen al te hoge verwachtingen heeft. Maar verrassend genoeg blijkt die arme man bij machte om wat anderen niet in staat waren te doen, toch voor elkaar te krijgen. Hij slaagt erin om de stad te redden. Als Prediker al had gezegd in hoofdstuk 7 vers 19, de wijsheid maakt de wijze sterker dan 10 machthebbers die in de stad zijn. Maar hoe dat die kleine arme man dat precies klaarspeelde om die kleine stad uit het vangnet van de grote koning te bevrijden, dat wordt ons hier niet nader verklaard. Maar wat dat volgt in vers 17 doet vermoeden dat het zijn wijze woorden zijn die het verschil gemaakt hebben. De woorden van de wijze in rust dan hoort, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Na het geroep en het getier van de koning die zijn troepen aanvuurt en bevelen geeft, kan niet op tegen de wijze die zijn stadsgenoten in alle rust bijeenroept en zijn geheim plan uiteenzet, wat uiteindelijk tot groot succes leidt. Maar daarmee is niet alles gezegd. Het verhaal neemt hier wel een onverwachte wending als je het mij vraagt. Herneem bij vers 15, daar trof men een arme, wijze man aan en hij redde de stad door zijn wijsheid. En toch gedacht geen mens die arme man. Toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid van de arme veracht wordt en zijn woorden door niemand gehoord worden. Eens dat het gevaar voor de stad geweken was, kreeg die arme man niet de erkenning die je zou verwachten. Je wordt geen burgervader. Je krijgt geen standbeeld op het stadsplein en er wordt zelfs nog geen straat naar hem vernoemd. Nee, hij wordt gewoon vermeden en vergeten. Niemand vraagt nog om zijn advies, maar zijn woorden worden niet langer geluisterd. Nu dat het gevaar geweken is, was de arme man voor de inwoners van de stad al even onbetekenend als voorheen. Ja, vrienden, dit is de les dat wijsheid maar zelden naar waarde geschat wordt. Wijsheid wordt maar zelden naar waarde geschat. Hoe machtig de woorden van de wijs ook zijn, in de wereld onder de zon maken iemands rijkdom, afkomst en status veel meer indruk op mensen dan wijze woorden. De Donald Trumps en de Silvio Berlusconi's van deze wereld, die in de ogen van de mensen het gemaakt hebben in dit leven, die overtuigen met hun geroep en geschreeuw maar al te vaak de volksmassa van hun grote gelijk, omdat mensen, algemeen gesproken, meer geneigd zijn om naar zo'n iemand te luisteren. En het maakt de mensen weinig uit hoe dat je een fabelachtig fortuin bijeenhaart, voor veel miljoenen dat je de staat hebt opgelicht, of zonder scrupules de mensen uitbuit. Of dat je boonga-boonga-feestjes houdt, waar dat tienermeisjes misbruikt worden, of de meest groteske leugens via Twitter de wereld instuurt. De ellenlange lijst met publiek gemaakte schandalen brengt hun aanzien weinig of geen schade toe. Dat is toch hetgeen dat we zien in de wereld rondom ons? En van nature neigt de mens nu eenmaal meer waarde te schenken aan wat dat van geen waarde is. Rijkdom, status, en te verachten wat dat werkelijk waarde heeft. Eerbaarheid, rechtschapenheid. Prediker zegt, wijsheid is beter dan oorlogstuig. Maar één overtreder bederft veel goeds. En dan zal mijn weergave totaal anders zijn dan die van u, 10 vers 1. Zoals vliegen des doods stinken en de zalfolie van de parfumbereider zijn geur afgeeft, zo is een weinig dwaasheid kostbaarder dan wijsheid en eer. Ja, velen denken hier dat de gedachte is dat een weinig dwaasheid in staat is om veel goeds te bederven, hè? Zoals een rotte appel een hele mond kan bederven. En onze Nederlandse weergaves die hebben het over enkele vliegen die de olie of de zalf verpesten. Maar je mag dan een keer proberen vanavond, pak de potje van je beste parfum, gooi daar een paar vliegen in, dat gaat niet veel aan de geur veranderen, als je mij vraagt. Ik geloof dat de wijsheid, broers en zusters, hier toch wat diepgaander is, en dat prediker het volgende bedoelt. Zoals de indringende stank van een lijk door vliegen omgeven, en dat is hier een cryptische omschrijving, vliegen des doods, zoals de indringende stank van een lijk door vliegen omgeven, door de geur van een klein beetje reukolie, verholen kan worden, zo overstijgt een klein beetje dwaasheid de waarde van wijsheid en eer. Ja, je zegt waar hij dat weer uithaalt. Wel, het Spreukenboek zegt namelijk het volgende. In Spreuken 13 vers 5, de rechtvaardige haat een leugenachtig woord, maar de goddeloze maakt zich stinkende en komt in schande. De goddeloze maakt zich stinkende. Ik geloof dat prediker hier die kerngedachte beaamt, maar dan een draai aan geeft. Ja, de woorden van de dwaas die stinken wel voor dood, maar doordat ze met een laagje olie van misleiding omhuld worden, verspreiden ze geen verontrustende geur, waardoor een meerderheid ze veel waardevoller gaat inschatten dan wijze eerbare woorden die leven voorbrengen. Wijsheid is beter dan kracht, wijsheid is beter dan oorlogswapens. Maar één overtreder bederft veel goeds. De dwaasheid van één man krijgt vaak veel meer aandacht dan nodig is, indien het aan zijn werkelijke waarde zou afgemeten worden. Maar doordat er dan ook maar weinig dwaasheid nodig is om de balans in zijn voordeel te doen overhellen, en zijn toehoorders die zijn woorden moeten afwegen voor zijn gedachtegoed gewonnen zijn. Een schokkend en absurd voorbeeld van zo iemand die de grote menigte voor de meest hallucinante waanzin op de been kreeg, was Hitler. Een onopvallende grijze muis, met nota bene zwart haar en een zwarte moustas, die raaskalde over de suprematie van het blonde Arische ras. Van zottigheid gesproken, moet ik erover nadenken. En nog geen 10 jaar heeft hij heel zijn land en zijn bevolking regelrecht naar de afgrond gevoerd. En zo eindigt het altijd voor wie denken wijs te zijn en het niet zijn, en wie naar hen luisteren. Wanneer de verkeerde mensen aan de macht komen, dan geeft dat desastreuze gevolgen. Wat dat trouwens ook in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk 10 vers 16 tot 19 nog nader uitgewerkt wordt. Maar daar kom ik niet aan toe vanmorgen. Ik heb dat laten vallen. Maar wat volgt, in vers 2 tot vers 11, worden de handelingen van de dwaas in contrast geplaatst met de handelingen van de wijze. 10 vers 2. Het hart van een wijze neigt hem naar rechts, maar het hart van een dwaas naar de linkerzijde. Ook wanneer de dwaas op de weg loopt, mist hij verstand. Hij zegt tegen iedereen dat hij een dwaas is. Nu, voor alle duidelijkheid hier, broeders en zusters, Prediker heeft hier wel geen politieke voorkeur aan. Hè? Wie wijs is, kiest rechts, en wie links kiest, is een dwaas. Nee, dat is zijn bedoeling niet. Vers 2 en vers 3 gaat er eigenlijk dieper in op de verschillende, soms vreemde keuzes die mensen in het leven kunnen maken. Naar rechts verwijst naar een correcte en gunstige weg, en naar links verwijst naar een verkeerde, ongunstige weg. Met andere woorden, zoals in de volksmond wordt gezegd, het rechte pad opgaan of het slechte pad opgaan, dat is wat er hier uiteindelijk bedoeld wordt. Maar, let er dan ook op, dat in dat verband de tekst niet verwijst naar voeten of wandelen, maar naar de neiging van het hart. Het innerlijk van de wijze en de dwaas, die bevinden zich in totaal verschillende richtingen. De dwaas, die heeft geen notie wie dat hij is, of waar hij naar op weg is, laat staan dat hij weet hoe dat je dat moet gaan. Je is spoorvolledig bijster, want zijn hart is onvolkomen en kent gebrek. En dat gebrek, beste vrienden, dat geeft alles te maken met het horen. Naar wie hij zijn oor neigt om te luisteren. Dat is tenminste toch wat dat Spreuken 10 vers 21 lijkt aan te geven. Dat staat er. De lippen van de rechtvaardige voeden velen, maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand. En waartoe dat leidt, vinden we in het laatste deel van vers 3. Hij zegt tegen iedereen dat hij een dwaas is. Nu letterlijk vertaald zegt de tekst hier, hij zegt tegen iedereen, het is een dwaas. Dat is nogal dubbelzinnig als je het mij vraagt. Is dat het gevolg van naar dwaze woorden te luisteren, dat die dwaze praat uitkraamt en de andere mensen voor dwaas aanziet? Of is het simpelweg zo dat de dwaas door zijn doen en laten aan iedereen te kennen heeft dat hij een dwaas is? Beide zijn mogelijk. In ieder geval, mensen, beeld van een dwaas dat ons getoond wordt, en zo blijkt ook verder in dit hoofdstuk, is het beeld van een veelprater, van wie zijn vele woorden echter omgekeerd evenredig zijn aan zijn verstand. Hij heeft geen notie waar het in het leven echt omhaat, waar dat hij naartoe op weg is. Maar wie dat het niet met hem eens is, en een andere weg gaat in het leven, die is in zijn ogen belachelijk, hé? En hij drijft er de spot mee. Is dat herkenbaar? Ik denk dat het duidelijk is, naar welke weg van de twee wegen, volgens Psalm 1, zijn hart neigt. Je zit in de zetel van de spotters. Je luistert naar de raad van de bozen en je wordt op de weg van de zondaars aangetroffen. Zijn leven is inhoudsloos en het zal als kaf weggeblazen worden, zegt Psalm 1. Nu, Prediker die had de aanzet hier gegeven met contrast tussen een arme wijze man en een machtige, dwaze en luidruchtige koning. En nu gaat Prediker advies geven voor de wijze wanneer dat hij de wind van voor krijgt van de temperamentvolle koning. Vers 4. Indien de toorn van een koning tegen u opkomt, verlaat dan uw plaats niet, want kalmte voorkomt grote misdaden. Uw plaats verlaten wanneer dat de koning toornig is, dat is in geen geval een wijze optie. Dat gaat de koning alleen nog maar toorniger maken en hem aanzetten om zich nog meer te misdragen tegen u. Het maakt zelfs niet uit, vrienden, wie dat er in de fout is gegaan. Of dat de wijze nu in de fout is gegaan of de dwaze koning, maakt niet uit. Kalmte en zelfbeheersing, dat kan alleen rust brengen in de zaak. Dat is hier wat er geadviseerd wordt. En ik dacht erbij aan twee belangrijke spreuken. Spreuken 15 vers 1. Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op. Spreuken 25 vers 15. Door geduld laat een heerser zich overtuigen, en een zachte tong kan botten verbrijzelen. kalmte, rust en zachte woorden. Ik geloof dat dat niet alleen van toepassing is ten aanzien van meerderen, of dat dat nu over de overheid gaat of je werkgever is, maar dat dat ook van toepassing is op de werkvloer of in je huwelijk bijvoorbeeld. Weglopen, dat is altijd verkeerd. En dat geeft weinig blijk van respect voor de ander, hoe ongepast dat hij zich ook gedraagt. Dat is iets wat mijn kinderen redelijk snel moesten leren. Je draait je niet om en je loopt niet weg, voordat ik zeg dat je weggaat. Als kinderen geen respect hebben voor ouders, dan zegt de schrift, dan zijn ze ook geen respect voor God. Hoe ga je kinderen respect voor God bijbrengen als ze geen respect hebben voor ouders? Dat gaat niet. Ik weet niet of je trouwens al gezien hebt, maar als je bepaalde films ziet van koningen, als je hem benadert, als je terug weggaat, draait nooit je rug. Je rug draaien naar iemand is totaal onbeleefd. En dat is het principe die erachter schuil gaat. Het is altijd verkeerd om weg te lopen en je rug te draaien. Het getuigt van weinig respect voor de ander. Hoe ongepast dat hij zich ook gedraagt, dat speelt op dat moment geen rol. Want dat wekt alleen maar meer boosheid op. Prediker zegt, haal een keer diep adem, blijf rustig staan en laat de wind maar even waaien, zegt hij. En onderschat, vrienden, vooral de kracht niet van een zacht antwoord. De kracht van een zacht antwoord, dat kan wonderen doen. En ik kan het weten. Het is een publiek geheim dat verleden Jos behoorlijk stevig uit de hoek kan komen. Maar mijn vrouw, die blijft altijd rustig en kalm. En ze antwoordt dan op zachte wijze. En bij mij komt de boodschap meteen over. Dan weet ik, en het zijn soms maar een paar woordjes, dat ik moet demmen. En dan wordt de dreiging van een uitslaande brand al in de kiem gesmoord bij de valedes. Enfin, het is maar een tipje, mensen. Vers 5. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, een soort dwaling die van de machthebber afkomstig is. Dwazen werden op hoge ereposten geplaatst, maar aanzienlijke en rijken zaten op lage posten. Ik heb slaven te paard gezien en vorsten die te voet gingen als slaven. Ja, de machthebbers van deze wereld schatten dwaasheid vaak hoger in dan wijsheid. Vooral wanneer ze zich laten adviseren door mensen die het enkel doen om er zelf beter van te worden. Hoe geraakt anders een slaaf aan een hoge post en op een paard? Hè? Dat is tegenwoordig niet anders. En een schoolvoorbeeld in dat opzicht is koning Rehabeam. Ken je hem, Rehabeam? Nu dat hij niet veel van de wijsheid van zijn vader Salomo meegedragen heeft, dat hij dat niet met de pap heeft meegekregen, dat blijkt al heel snel in 1 Koningen hoofdstuk 12. Dan wordt hij namelijk geconfronteerd met de vraag hoe dat hij zijn koningschap zal afstemmen op zijn volk, op wat er leeft onder zijn volk. Maar ze klagen namelijk dat ze niet langer in de vrijheid van het beloofde land leven op dat moment. Ze zuchten onder harde slavendienst als eertijds hun voorouders in Egypte. En dan vind je dat Rehabeam wijze raad krijgt van de oudsten die lang onder zijn wijze vader hadden gediend en daarvan duidelijk de vruchten hadden geplukt. Maar de nieuwbakken koning, ja, die hoort niet graag, wat die oude krokodillen te vertalen hebben. En dus besluit hij maar om naar de dwaze raad van zijn jonge leeftijdsgenoten te luisteren, die er alles aan doen om natuurlijk in zijn gunst te staan en hogerop te komen, en die de koning praten naar zijn mond. En Rehabeam die had zich gedragen als een farao, en hij draait de duimschroeven nog wat aan, door de belastingsdruk nog op te voeren op een al kreunende bevolking. Met alle gevolgen van dien. Als autoriteit onder God niet uitgeoefend wordt in nederigheid en met liefde voor de naaste, dan leidt dat onvermijdelijk tot een catastrofe. Het land viel uiteen onder Rehabeam. En hoe vaak hebben we dat scenario eigenlijk ook al niet gezien, broeders en zusters, hier in Vlaanderen? Dat geloofsgemeenschappen verscheurd worden door onvolwassen leiderschap dat impulsief en ondoordacht handelde. Zelfs voor de meest eenvoudige dagdagelijkse taken is het nodig, vrienden, om goed voorbereid, waakzaam en alert te blijven. Want er is altijd een zeker risico, een mogelijk gevaar dat om de hoek loert. Kijk maar vanaf vers 8. Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Wie net er nog nooit, die voor zijn werk putten graaft, nog nooit een keer in een eigen put gesukkeld dat hij graaft net. Wie een gat slaat in een muur, een slang zal hem bijten. Ja, hier in Vlaanderen ga je dat niet echt tegenkomen, maar in het Midden-Oosten kan je dat tegenkomen. Een slang is daar niet mee gediend, als je haar rust verstoort en de muur inbeukt. Wie stenen lostrekt, zal daardoor bezeerd worden. Ja, wrekken last die in, kan zorgen in een lumbago-wet. En wie hout looft, zal daardoor gevaar lopen. Ja, zo ten eerste niet zien die de bovenste helft van zijn bijl verliest en op zijn kop krijgt. Als het ijzer bot wordt en iemand slijpt de snede niet, dan moet hij meer kracht zetten. Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Als de slang voor de bezwering bijt, heeft de meester bezweerder geen nut. En welke arbeid dat wij ook verrichten, vrienden, is wijsheid het voornaamste om veilig te slagen. Je moet altijd je hoofd erbij blijven houden en nadenken bij wat dat je ook doet. Zelfs al heeft het al honderden keren gedaan, want wie laks wordt, die doet zijn eigen vaardigheden teniet. Wie laks wordt, doet zijn eigen vaardigheden teniet. Dat is wat deze eenvoudige illustraties ons hier telkens voorhouden. Vers 12. De woorden uit de mond van de wijze winnen hem gunst, maar de lippen van een dwaas verslinden hem zelf. Het begin van de woorden uit zijn mond is dwaasheid en het laatste uit zijn mond bozaardige zotternij. De dwaas gebruikt veel woorden, maar de mens weet niet wat er gebeuren zal. Wat er na hem gebeuren zal, wie zal het hem bekendmaken? Het zwoegen van de dwazen maakt hem moe, omdat ze niet weten hoe ze naar de stad moeten gaan. Plato, de filosoof, die heeft ooit eens gezegd, wijzen spreken omdat ze iets te zeggen hebben, dwazen omdat ze iets moeten zeggen. Dat is in één zin wat dat prediker hier zegt over de dwaas. Die mist wat dat vanzelfsprekend is, de weg naar de stad. Ja, om het wat hedendaags erin te kleden, de dwaas mist op de weg de afslag naar de stad, omdat hij te veel aan het praten is achter het stuur. Kijk dat? Je tettert en je tettert en je tettert maar door over niks. En je gaat voorbij aan wat dat vanzelfsprekend is. En waarover tettert hij? Je praat honderdduit over de toekomst, hè? Over de zaken die je toch nooit op voorhand kan weten. Het is trouwens al de derde keer dat prediker erop wijst dat niemand weet wat er morgen komt. Maar die memo had hij niet gelezen, hè? De dwaas is hier precies als die man in Jacobus hoofdstuk 4. Die denkt dat hij weet wat de dag van morgen zal brengen. Morgen zegt hij, gaan we naar de stad, en dan gaan we daar een jaar doorbrengen, gaan we handel drijven en dikke flappen verdienen. Haalt hem. Wie dat doet, zegt prediker, die doet dan zelf kannibalisme, en die richt zich te gronden. Maar de wijze die zijn tong weet in bedwang te houden, die verwerft gunst. En daar wil ik graag bij stilstaan en ook mee eindigen vanmorgen. Toen dat Salomo koning werd, dan kreeg hij al snel in de gaten dat wijsheid onontbeerlijk was om te slagen in zijn koningschap. Het was ook zijn eerste gedachte. Je weet, je moet maar eens lezen in hoofdstuk 1 van Boek Koningen. Het was dit eerste wat hij aandacht. Maar goed, het is uiteindelijk het spreukenboek dat voor het leeuwendeel van zijn hand afkomstig is. En dat ons leert dat de lakmoesproef, of dat wij waarlijk wijs zijn of niet, blijkt uit het gebruik van onze tong. Of dat we die goed weten te managen, te beheren. De woorden uit de mond van de wijze winnen hem gunst. Gunst, genade of genegenheid verwerven door wijsheid met woorden om te gaan, dat kan natuurlijk op vele zaken betrekking hebben in het leven. Maar alles begint uiteindelijk, vrienden, bij ingang vinden. Als er niet naar je woorden geluisterd wordt, dan krijg je niks gedaan. Dan krijg je geen gunst. Dan kan je geen genade verwerven, onder welke vorm dan ook. En er is één boek in de Bijbel waar het hele verhaal rond dit onderwerp draait. En dat is het boek Esther. Esther, haar daden zijn telkens met één specifiek woordje verbonden. En het is hetzelfde woordje dat we hier in de grondtekst in vers 12 aantreffen, dat vertaald is met gunst of genade of genegenheid of innemendheid, vul maar in. U kent het verhaal. Het boek Esther dat begint bij de enorme macht en rijkdom van koning Ahasveros. En je hoeft nog niet zo ver te lezen om al snel te ontdekken dat deze koning alle kenmerken vertoont van de koning die hier in Prediker hoofdstuk 9 en 10 belicht wordt. Het is een arrogante vent. Je hebt een kort lontje. Je drinkt veel meer dan dat goed voor hem is. En hij maakt overhaaste en ondoordachte beslissingen. En een van die dwaze beslissingen dat hij neemt, is om zijn koningin te dumpen. Omdat ze niet aanstonds deed wat meneer de koning vroeg. Hè? En kort na deze gebeurtenissen had er een andere mooie verschijning de in ongenade gevallen koningin vervangen. Esther. En in het tweede hoofdstuk lezen we het volgende over haar in vers 15. En Esther verwierf genade in de ogen van ieder die haar zag. En het was niet alleen omdat het een mooie vrouw was. Vers 17 zegt, en zij verwierf bij hem, de koning, meer genade en gunst dan alle andere meisjes. Is dat toch iets meer? En in hoofdstuk 3, nou, de koning wist wellicht nog niet dat zijn nieuwe koningin een Joodse was, ondertekent de koning een bevelschrift dat men onder zijn neus duwt. Namelijk dat alle Joden in zijn koninkrijk gedood moeten worden. En wederom betoont de koning geen toonbeeld van hoe bestuurd te zijn. En het is nonkel Mordechai die daar lucht van krijgt en Esther om hulp gaat smeken. Over dat hij vroeg was niet zo voor de hand liggen, hè? Niemand kon zomaar de koning benaderen, als je dan toen niet uitgenodigd werd. Wie zichzelf bij de koning uitnodigde, ja, die kon wel een keer als een brochet gespiest worden op de stadsmuur. En dat zit niet zo makkelijk, bij zo'n Paul uit mij vraagt. En Esther wacht af. En ondertussen tikt de klok maar steeds verder. Maar er komt geen uitnodiging van de koning. En dan beslist ze om haar leven te riskeren. En de koning toch een bezoek te brengen in zijn privévertrekken. In hoofdstuk 5, vers 1. En het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de ingang van het huis. En het gebeurde toen de koning, koningin Esther, in de voorhof zag staan. Tada! Hoe dit kloppen van haar hart in de keel? Dat zij genade vond in zijn ogen, of gunst. Zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was, toereikte. En Esther kwam naar voren en hij raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen zei de koning tegen haar, wat is er met uw koningin Esther? En wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. Esther haar gedurfde daad werd beloond. En de koning spaarde niet alleen haar leven, nee, hij opende zijn hart en ook zijn koninkrijk voor haar. En in de volgende hoofdstuk, je moet het maar voor jezelf eens lezen, hoofdstuk 6 tot 10, dan zie je dat Esther steeds meer en meer ingang vindt bij de koning. En dat hij luistert naar wat Esther te zeggen heeft. Want het is uiteindelijk op basis van haar woorden dat de booswichten, die het plan om Esther en haar volk uit te roeien gesmeed hadden, dat die gevangen genomen en gestraft worden. En het boek eindigt, vrienden, met de aandacht te vestigen op nonkel Mordechai, die ondertussen een enorme opgang gemaakt heeft aan het hof van de koning en ondertussen hoog in aanzien staat. Hoofdstuk 10, vers 3, het laatste vers, eindigt zo. De Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats naar koning Ahasveros. En dan zal in de Bijbel die op de tweede plaats komen? Wie? Jozef, ja. Nog iemand? Daniel Belshazzar. Inderdaad, dat ging ik wist. Maar er wordt verder gezegd, dus hij komt op de tweede plaats naar koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders was hem goedgezind. Maar hij zocht het beste voor zijn volk en sprak tot welzijn of tot shalom van heel zijn nageslacht. Dat is een heerser op zijn plaats. En wat een ommekeer in dat bestuur van dat land door toedoen van Esther en Mordechai. Ja, soms slagen Gods kinderen erin om zaken in de wereld te veranderen. Net als Esther en Mordechai. De goed voorbereid en weldoordacht actie te ondernemen door heel behoedzaam woorden te spreken die met zout gezouten zijn. Om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen. Kolosse 4, vers 5 en 6. Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit. Laat uw woord altijd in genade zijn, met zout besprengd, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. We zijn in staat, broeders en zusters, als we het geloof hebben en het vertrouwen hebben, maar je moet eerst voor jezelf durven geloven, wij zijn in staat om zaken te kunnen veranderen. Maar het hangt er allemaal van af hoe dat we de mensen benaderen, hoe dat we met de mensen omgaan. Wat als wij als discipelen van de Heer Jezus zouden bekend staan om, zoals we gelezen hebben, onze rust en kalmte, en niet voor onze heftige reacties die we soms durven te geven? Wat als we gekend zouden zijn om onze vriendelijkheid, en niet om onze humeurige driftigheid die we maar al te vaak laten zien? Zou dat geen verschil kunnen maken, broeders en zusters? Zouden we dan ook misschien niet meer ingang vinden onder de mensen? Zou er dan niet gemakkelijker een deur kunnen opengaan om van de verborgenheid van Christus te spreken? Ik denk dat er bij ons allemaal op dat vlak nog behoorlijk wat groeimarge is en dat er nog heel wat terrein te winnen valt. Maar we moeten erin durven geloven dat het kan. En dan zal de Heer werken en zijn Gods mensen in staat om dingen te veranderen. Daar ben ik 300% van overtuigd. Amen.